Ik ging altijd door. Ja, misschien dat mensen ook gewoon dachten, zo is hij gewoon. Of zo kijkt hij uit. Je werd wel eens opmerken van, wat heb je grote ogen. Ik kan me geen dag heugen dat ik in de horeca niet onder invloed van ecstasy heb zijn werken.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en heel leuk en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Christa. Welkom Christa.
Dankjewel.
Een moeder, een vrouw, iemand die in herstel is, maar ook een super lange en heftige geschiedenis heeft met verslaving. Die, we hadden het er net even over, boven wonder eigenlijk niet echt ontdekt werd door jouw omgeving.
Nee.
Want als je vertelt wat je allemaal gedaan hebt, dan is dat echt heel
bizar. Ja, absoluut.
En om maar gelijk met een dieptepunt te beginnen en eigenlijk ook om het duidelijk te maken waarom je nu in herstel bent. Mm-hmm. Hoe zag 14 maanden nu clean en nuchter, hoe zag die periode daarvoor uit totdat je echt tot een verandering bent gekomen? Hoe zag jouw leven er toen uit?
Bedoel je al vanaf jongs af aan? Of bedoel
vanaf
je van,
dat het echt jouw rock bottom, zeg maar.
Die heb ik echt wel gehad. De spreekwolken rock bottom. Ik ben, mijn stopdatum is 24 augustus 2023. En een half jaar daarvoor werd ik geopereerd. En dat was een hele zware operatie. Ik gebruikte toen dagelijks cocaïne nog steeds. Heel veel fentanylpleisters, heel veel oxycodin. Ik werd onverwachts best wel heel snel geopereerd en kreeg heel veel complicaties. Ik heb geen contact met mijn familie door omstandigheden al 16 jaar niet. En dus ik had met vriendinnen, waar ik al 2 decennia al vriendinnen mee was afgesproken. Die zouden gaan afwisselen met mijn dochter voor de zorg thuis. Ja. Voor mijn andere kinderen, voor mijn hondjes. En liep helemaal in de soep. Dus ik had een paar dagen niet gebruikt. Ik had zelfs nog gebruikt op de dag van de operatie. En ik had toen een paar dagen niet gebruikt toen ik weer thuis was. Maar ik werd heel ziek door de complicaties. En mijn dochter die kreeg ruzie met vriendinnen. En dat is zo gaan escaleren dat die mij eigenlijk lieten zitten. Dat wakkerde bij mij zo iets heftigs aan. Dat ik alleen maar nog meer ging gebruiken. Terwijl ik dood en ook ziek was. Ik had bijna 41 graden koort. Liep de eilers. Was Spaans aan het praten. Ik dacht dat ik in Spanje zat. En echt heel bizar. En en dan zat ik dus met mijn zoon van 16 destijds. En mijn zoontje van 10, toen was hij nog 10 of 11. 3 keer naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd ik niet serieus genomen. Maar niemand wist dat ik elke dag kook snoof. Dus niemand dacht er ook aan, misschien is dat het.
Jij vertelde het ook niet.
Nee, de schaamte bij mij, dat is ook de reden waarom ik het nooit aan iemand heb verteld. Ja. Schaamte voor mij, die was gewoon de walging van mezelf. Ik zat ook gewoon huilend te snuiven. En dan stond ik weer in de spiegel van, en nu stop je, loser. En vervolgens liep ik de badkamer uit, liep in mijn slaapkamer, ik nam weer een snuif. Mm. En het was echt verschrikkelijk.
Was
en
dat ook schaamte omdat je dan ook moeder bent natuurlijk? Van
tuurlijk. 14. Moeder ben, altijd tegen mijn kinderen zei, ik vond het nooit erg als ze een keertje een pilletje zouden gebruiken. Maar als ze ooit coke zouden gebruiken, ik heb mijn kinderen nooit geslagen, maar dan zou ik ze wel heel mijn stad waar ik woon doorslaan. Want dat was echt de verboden drugs. En dat vervolgens ik na zo lang al verslaafd zijn aan allerlei andere soorten drugs en medicatie, pijnmedicatie, dan zelf zo snel in de greep was van cocaïne. Dat ging ik echt aan niemand vertellen. Echt niet. En voor mij was het ook van, dit is nu hoe ik moet overleven. Want ik trek het anders gewoon niet. Ja, dus na die operatie ben ik uiteindelijk wel beter geworden. Na veel, allerlei antibiotica-kuren. En het gebruik werd alleen maar erger. En erger doordat ik op een gegeven moment continu flauw viel. Vanuit het niets. En op een avond viel ik flauw en mijn zoon die hoorde, mijn middelste zoon die hoorde een bonk in mijn slaapkamer. Die kwam mijn slaapkamer in, mijn gezicht zat onder het bloed en was ik dus op het punt van mijn bed gevallen. Natuurlijk naar het ziekenhuis geweest. Ben nog een keertje oud gegaan. En dat was echt het moment toen ik toen thuis kwam van... ik kan het gewoon niet meer langer verborgen houden. Want wat als het bord nog onder mijn bed had gestaan? Wat als mijn zoon het had gezien? En het idee dat ik er niet meer zou zijn... en dat mijn kinderen zouden denken dat het dan door de druk zou komen. Ja, dat trok ik niet. En toen ben ik echt op mijn knieën gegaan, in mijn slaapkamer ook. Mm. En heb ik echt, wat er ook boven is, please, help me. Ik kan het niet. Ik krijg weer kippenvel van top tot teen. Maar help me. En op de een of andere manier kreeg ik een soort van oerkracht in me. En heb ik met mezelf afgesproken, 24 augustus ga ik stoppen. En dat heb ik gedaan. Mm. En ik wist helemaal niks van... herstel, ik wist niks van een 12-stappenprogramma, meetings, had ik allemaal nog nooit van gehoord. Dus ik ben cold turkey van alles gestopt. En heel ziek geweest natuurlijk. Wat ik ook weer aan niemand liet merken, want ik had er niemand verteld dat ik verslaafd was en dat ik ging afkicken. Dus het was een eenzame...
Eenzame en bizarre tocht. Wat je zo ook verteld in een paar minuten, het is wel super heftig ook allemaal. Ja. En hoe ver je dan ook gaat om het te verbergen en toch ook een soort van moeder proberen te zijn, wat denk ik nou niet echt dan lukt. En misschien op stuk ook weer wel.
Ik deed wat ik moest doen.
Ja.
Maar dat was het.
Ja, dat was het. Ja.
Ja, emotioneel was ik op een gegeven moment niet meer beschikbaar.
Maar dat kan toch ook niet? Nee, dat begrijp ik.
Nee.
Maar en toen ben je later ook, zonder naam en toename, ben je hulp gaan zoeken bij een kliniek. En ben je, want in je eentje stoppen, het is ook in je eentje gebruiken, maar in je eentje stoppen vinden wij nooit een goed idee. En je bent hulp gaan zoeken, toch? En,
ik ben dus eigenlijk me gaan verdiepen in... Ik weet nog dat toen was ik denk 2,5 weken of zo clean en niks ook niks meer gedronken. En ik wilde eigenlijk mijn voordeur uitlopen. Ja, ik heb 2,5 week niet gebruikt. En op dat moment dacht ik echt van ik weet er helemaal niks van. Ik was dood en ook ziek. Ik kon amper recht opstaan van alle afkikverschijnselen. Vooral van diazepam, allemaal dat soort middelen, oxycodin en... Ja, dus de lichamelijke pijn was echt heel erg. Mijn benen, ik kon amper op mijn benen staan. En dan stond ik voor de spiegel rechtop staan. Ze mogen niet zien dat je zoveel pijn hebt. En toen ben ik onder andere op YouTube jou tegengekomen. andere podcasten tegengekomen. Yeah. Heel veel Amerikaanse sprekers gaan volgen. En dergelijke. Toen ben ik uiteindelijk... Toen was ik 3 maanden of zoiets clean. Toen ben ik een heel intensief transformational coachings program gaan doen.
Okay.
En een NLP training voor het resetten van mijn brein. Omdat hoe ik over mezelf dacht, dat was echt verschrikkelijk. En toen ben ik met mijn bonusdochter in januari. En ik weet nou niet meer of jij het nou wel wist of dat ze het nou
bonusdochter
niet...
Bonusdochter zit hier in de
ruimte. Ja, die zit hier in de automatisch.
Ja.
En toen zijn we in januari samen naar een NLP-seminar geweest. Ja. En ik word op de laatste dag word ik door de spreker van het NLP-seminar... die komt het publiek in, die tikt mij op mijn schouder... of ik mijn verhaal wilde doen. Ja. En ik kende hem niet, hij kende mij niet. En ik dacht echt, shit, wat ga ik doen? En ik ben het podium opgegaan en ik heb gezegd... Ik ben alleenstaande moeder van 4 kinderen en ik ben al 5,5 maand clean naar verslaving van 35 jaar. En dat voor de eerste keer voor 1200 wereldvreemde mensen. Dat ik, en toen was het hek van de dam.
Ja, ja.
Toen was echt, mensen kwamen naar me toe, wat goed van je. In plaats van, ik dacht echt, die denken allemaal, schiet wat een walgelijk wijf. Ja. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Dus ik reed naar huis vanuit Den Haag en het was net alsof... Alle kettingen waren doorgeknipt. En toen ben ik eigenlijk me gaan aanmelden bij een kliniek. Ja.
Wat een waanzinnig verhaal, Chris. Ja. Zo is de herstelbal gaan rollen bij
zo
jou.
Zo is het gaan rollen,
bizar hoe dat... Ja. Maar je noemt al nog wat op, hè. Want dat zit... Ik dacht dat ik lang verslaafd was. Maar jij hebt er ook wel wat van lang volgehouden.
Ja.
Vanaf je 13, je noemt ook echt super heftige middel op oxycodon. Hè, of oxycontin.
Ja.
Nou, mensen kennen het van... we hebben al eerder iemand hier gehad in de podcast... van de Netflix documentaire. Ja. Op Disney is die ook, hè. Painkiller.
Ja,
en Eigenlijk heroïne in pil, kan je zeggen. Nou, fentanyl, dat is ook iets. Fentanyl pleizen.
Dat vloeibare heroïne.
Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat zie je. Dat zijn die zombie-dorpen in Amerika, wat je nu ziet op het nieuws of in de media. Waar mensen echt helemaal, echt zombies worden. Zware middelen. Ja. Het is nogal wat. En daar ook gewoon in één keer mee stoppen.
Ja, bizar. Nou, maar dat is wel iets wat ik niemand aanraad. Doe dat echt onder begeleiding, want het is levensgevaarlijk. Dus ik ben ook echt heel dankbaar dat ik er nog ben.
Ja.
Dus niet alleen van mijn verslavingsperiode, maar ook van dat ik clean ging worden.
Maar dat is echt de hel, hè? Want ik weet waar je het over hebt. Ik ben natuurlijk ook vaak gestopt van heroïne en methadon. Maar ik heb nog een betere tip van om dat niet in één keer te stoppen. Om er gewoon nooit aan te beginnen. Dan hoef je er ook niet mee te stoppen. Maar goed, zo ging jouw verhaal niet. En ik vind het toch, er zijn natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je zelf oordeelt. Een moeder van 4 kinderen en andere mensen zullen misschien ook een oordeel. Hoe kan je dat doen? En het mag niet. Maar het gebeurt wel. Ja. En jij bent echt niet de enige.
Ja.
Hoe is, als we teruggaan in jouw verhaal, hoe is dat dan begonnen? Je zegt vanaf mijn 13e.
Ja.
Waar is dan jouw eerste introductie met middelen? Hoe ging dat?
Goed. Ik kom uit een onveilige thuissituatie. Opgegroeid in een soort sekteachtig genootschap.
Hmm.
Waar niet echt de juiste dingen gebeurden. Wil ik ook voor de rest niet te diep op ingaan. En op mijn 13e.
Maar zeer ongezond en onveilig.
Juist,
dus.
Ja. Heel ongezond. En ook thuis heel ongezond. En ik was eigenlijk altijd al een kind wat overal vraagtekens bij had. Over, maar waarom is dit dan zo? Maar ik moest altijd mijn mond houden.
Hmm.
Omdat ik het zeg. Dat was wat mijn vader altijd zei. Ja. Omdat ik het zeg. In dat genootschap. Als ik dingen vroeg in de jeugdkring.
Ja.
Of whatever, dan werd ik eruit gehaald. Want dan was ik het slechte kind. En je werd echt letterlijk gebrainwashed.
Wow.
En ik werd daar steeds opstandiger in. En op mijn 13, ik heb een oudere broer en een oudere zus. Mijn broer woonde toen op zichzelf. Ik was toen naar hem toe gegaan. Er zijn hele vervelende dingen gebeurd met 2 van zijn vrienden. En hij heeft mij toen voor het eerst drank gegeven en maar laten blowen.
Hmm.
En dat had ik nog nooit van mijn hele leven gedaan. Ik was 13.
Ja, één kind.
Ja, en ik weet niet of dat zo is. Ik heb het er ook wel met mijn verslavingscounselor over gehad. Maar net of mijn brein zoiets had van oké, dus als je dat doet, dan kan je dus verdoven. Want het hele gebeuren heb ik eigenlijk niet bewust meegemaakt. Lichamelijk voelde ik de pijn natuurlijk de volgende dag. En toen is het eigenlijk begonnen. Toen ben ik thuis weggelopen. Heb ik 3 jaar op straat geleefd. En wel tussendoor ook in de gevangenis gezeten. Nog een aantal maanden.
Waarom in de gevangenis gezeten?
Ik was gewoon echt een heel boos, beschadigd, verdrietig, klein pubermeisje.
Ja.
Die aanbouwde het omzetten ook echt in. We hadden toen echt een soort van, we spraken af met buurten om gewoon met blote handen te vechten.
Ja.
Stelen om te kunnen overleven op de straat. Van alles deed ik. Van alles. Dus altijd werd ik gezocht. Mijn ouders zetten me op de telex. En dan werd ik weer thuisgebracht. Dus justitie greep niet in. Niemand greep in. Nooit. Ik ben nooit beschermd daarin. En elke keer als ik thuis werd gebracht, was ik de volgende dag alweer weg. Kom ik over mijn balkon heen, dan was ik alweer weg. En uiteindelijk moest ik toen 4 maanden na gesloten jeugdgevangenis in Almelo. Dus dat was de enige periode eigenlijk. 3 maanden of 3,5 maanden, bijna 4 maanden. Daar kon je natuurlijk niet gebruiken.
Nee.
Maar in die tuin daar gingen we van die rietsigaren die in de sloot waren. Die gingen we proberen te draaien in ons pakje check. Om daar dan stoned van te worden. Dus, en toen was ik al echt zwaar verslaafd aan de speed. En aan de ecstasy. Ik was ook geschimpt van mezelf. Brood en broodmager.
Maar als je zo'n start hebt als mens, als kind op deze wereld, dan wat kan je verwachten? Maar verdrietig ook, als ik zo naar je kijk.
Tuurlijk.
We hebben wel met elkaar gesproken, maar dit komt toch wel hard binnen, weet je. Dat hoor, denk ik, jeetje, wat een ellende allemaal. En een onveiligheid en een nadigheid. En dan heb je geen basis. Je hebt eigenlijk niemand die je kan vertrouwen. Niemand is er voor je. Nee. Ja. Ja, ik begrijp hem wel. Verdoven is dan...
Ja, dat was de enige oplossing. Ja. Ja. Ik ben ook nu, kijk, nu ik heel veel heb geheeld. Ik heb heel veel trauma healing gedaan. Heel veel energetische healing. Ja. Danshealing om in contact te komen met mijn lichaam. Want ik mijn lichaam, ja, dat was eigenlijk, het stond zo niet met elkaar in verbinding. Ook veel trauma healing gedaan. Maar ja, even goed raakt het je natuurlijk nog steeds. Ja. Als je het daarover hebt, als je daarover nadenkt.
Ja, dat zijn veel littekens. Hè? Ja. Trauma met een... Met hoofdletters, dit, als je dat allemaal vertelt.
Ja. Maar ik ben wel... Ja, nu kan ik het wel zo benaderen... dat ik nu wel dankbaar ben ook voor mijn verslaving. Omdat zonder mijn verslaving had ik er nu al niet meer geweest. Ik ben mijn hele leven zwaar suïcidaal geweest. Als ik niet had gebruikt, dan had ik het leven helemaal niet aangekund.
Nee.
Dus zo heb ik het wel in mijn hoofd. Om het in ieder geval nog op een positieve manier te kunnen bekijken. Omdat ik heel veel moeite had om mezelf te vergeven.
Ja. Ja, ik hoor, er gebeurt van alles. Als je dat zegt, is natuurlijk, die verslaving klinkt voor mij als een, dat is een overlevingsmechanisme. Ja. Anders kon je het niet aan.
Ja.
En natuurlijk is dat een extra moeilijkheid, maar ook een... Ja, het is geen reclame. Een hulpmiddel tussen aanhalingstekens, maar om te overleven. Ja. Want je leeft dan innerlijk en uiterlijk in complete onveiligheid. Dus zo gaat dat. En aan de andere kant heeft je verslaving, dat is natuurlijk bizar en het gebeurt niet bij iedereen, ook hier gebracht, dat je dat aan bent gegaan om te gaan veranderen.
Ja.
Nou ja, en dan groei je op en dan, want dan word je natuurlijk 18 en 19. En ben je op jezelf gaan wonen?
Nee, ik heb op mijn 16e leerde ik de vader van mijn oudste zoon kennen. Ja. Die was toen al een stuk ouder. En ja, met hem ben ik gezamen, want ik leefde op straat.
Ja.
Dus ik kwam hem tegen in een discotheek. Ik was op zoek naar drugs. En toen werd ik voorgesteld aan hem.
Ja.
En dat was ook gewoon een relatie vol met drugs. Ja. En,
geen gezonde relatie. Nee,
absoluut niet. Ik ben eigenlijk de enige periodes in mijn leven dat ik niet gebruik is toen ik zwanger was.
Ja. Dan kon je wel stoppen.
Voor mijn kinderen,
daar
kon ik eigenlijk alles voor. Voor hun leefde ik ook. Dat was mijn enige purpose om door te gaan.
Ja.
En met hem ben ik toen bijna 10 jaar geweest. Hm. Zijn we uit elkaar gegaan op geen leuke manier. Toen ben ik even naar Spanje verhuisd met mijn baby. En daar heb ik bijna 2 jaar heb ik daar gewoond. Mm. En daar ging ik opeens heel veel drinken, want daar wist ik nog niet de contacten voor drugs.
Ja.
Dus wel medicatie had ik gewoon, maar niet.
En als je zegt ik had medicatie gewoon wel, waar heb je het dan over?
Ja, oxycodone en fentanyl.
Maar waar kreeg je dat? Wat krijg je echt voor, in principe, voor lichamelijke pijn?
Ja, ik ben in principe chronisch pijnpatiënt. Ik zeg liever niet, ik ben chronisch pijnpatiënt, omdat ik het nu door middel van meditatie. Ja, meditation is mijn medication nu.
Mooi,
dus,
mooi. Ja,
dus ik heb die bende niet meer nodig voor de pijn, maar. Ik moet dus een nieuwe schouder.
Ja.
Alles is daaraan kapot. Dat doen ze pas na je 60ste. Hmm. En,
ben je nog lang niet?
Maar nu hoef ik ook helemaal geen nieuwe schouder. Nee. Want nu heb ik ook gewoon leren houden. Ook van mijn schouder. En, en ook gewoon leren leven. Ja. Met rekening te houden met het feit dat ik gewoon een hele kwetsbare schouder heb. Maar daarom krijg ik zoveel medicatie als ik wou.
Ja.
Maakt het niet uit.
Maar het is toch ik bedoel, als ik hoor jouw verhaal in zoveel minuten, dan denk ik, dat is niet zo gek dat jij chronisch pijn hebt innerlijk en uiterlijk.
Juist. Ja.
En je schouder, dat is je draagkracht, zeg maar. Ja. De wereld op jouw schouders, maar jouw wereld was wel zwaar fucked up, om het zo maar te zeggen.
Ja, behoorlijk. Ja.
Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen maar lichamelijke pijnen.
Zeker, maar daar sprak ik niet over. Nee. Met niemand.
Nee, want dat... Ja. Dat vraag ik me, want ik kan me voorstellen met zo'n heftige jeugd en zoveel trauma's.
Nee, dat wist niemand.
Wist niemand.
Nee.
Maar ook geen hulpverlening of jaren.
Nee, ik heb
maar wilde je dat ook niet? Of?
Ik kom. Het is altijd één façade, eigenlijk, zolang ik me kan herinneren. Okay. Voor de buitenwereld leken wij het perfecte gezin. Mijn ouders die profileren zich naar de buitenwereld alsof zij. Daarom trapte, denk ik, de politie. Dus zo goed waren ze, de politie. Ja. En Ik kreeg een voogdes, zij werden uit de ouderlijke macht ontzet. Van alles en nog wat. Maar nooit vroeg iemand van waarom is in godsnaam een meisje van 12, 13 zo boos en zo intens? Waarom? Ja. Dat, en mijn zus ook, die was al gevlucht naar Mallorca. Mijn broer was, die heeft nog op zijn 18e gewacht dat hij uit het huis ging. Dus er was zoveel vraagtekens. Ja. En doordat die schijn altijd werd opgehouden, dacht ik altijd dat ik gek was. Dat werd ook altijd tegen me gezegd. Dat ik gek was. Ik was gek. Ik was gek. Ja, en dat ga je geloven op een gegeven moment. Dus ik heb wel iets door een psychologisch onderzoek toen ik vast zat. Kreeg ik allemaal van die papieren poppetjes waar je kaartjes in moest doen. Mm-hmm. En daar kwam dus uit dat er dus sprake was van geen goede dingen. En dus mijn ouders werden daar uitgenodigd voor een gesprek. En die zeiden van, ze is gek. Natuurlijk niet.
Dat gebeurt ontkende niet bij dat gewoon vasthard.
Dat is wel bij mij een moment geweest dat ik dacht van, weet je, niemand gelooft me toch.
Nee.
Dus,
ik begrijp hem.
Laat me zitten.
Nee, kijk, en als je ouders, dat moeten toch de meest vertrouwde, betrouwbare personen in je leven zijn. Als je die niet kan vertrouwen.
Nee.
Ja, dan waarom zou je de rest dan wel vertrouwen? Ja. Dus jouw coping was eigenlijk alles voor mezelf houden. Niks delen met andere mensen.
Geen hulp vragen.
En vertrouwen, had je überhaupt vertrouwen dan in andere mensen? Want als je zoveel hebt meegemaakt.
Ik was zo gewend dat ik geen grenzen had.
Ja, begrijp.
Dus doe maar. Doe maar. Het is allemaal wel prima. En mensen dachten altijd van, om mij heen, van die kan zo goed voor zichzelf opkomen. Maar nu weet ik dat dat gewoon een vechtmodus altijd is geweest. Dus het heeft helemaal niks te maken met een voor mezelf opkomen. Want dat kwam ik juist helemaal niet.
Nee, juist niet. Nee maar dat is wel sterk dat je dat zo zegt. Hè. Dat wekt de schijn, de indruk van, hè, die laat zich niks vertellen en staat in vechtmodus. Ja. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een teken van spanning en onveiligheid.
Alleen maar.
Zo wordt dat niet herkend vaak. Ja. Nee.
Ja, en ik was daar echt wel extreem in. Als ik mijn honden uitliet, had ik een mes in mijn mouw. Ik heb me nog nooit veilig gevoeld.
Maar vind je het gek, Christa? Ja. Ik bedoel, je vertelt niet wat, maar ik kan het wel invullen. Mm. Natuurlijk allemaal. En ik denk, luisterers en de kijkers ook. Is toch logisch dan dat je niemand vertrouwt en dat je... Nou en dan krijg je kinderen en dan... En kon jij wel... Ja, dat vind ik dan ook bizar. Want je functioneerde dan soort van wel met werken bijvoorbeeld.
Ja, ik had ook mijn eigen zaak. En ik werkte erbij nog achter de bar. Bij al mijn kinderen werkte ik al binnen een paar weken. En had geen verlof. En ik ging altijd door.
Ja.
Gewoon onuitputbaar. En het ging maar door en door en door.
Ja.
En niemand die door had dat ik helemaal... misschien dat mensen ook gewoon dachten, zo is hij gewoon. Of zo kijkt ze uit. Weet je, er werd wel eens opmerking van, wat heb je grote ogen? Of zo'n opmerking, ik kan me geen dag heugen dat ik in de horeca niet onder invloed van ecstasy heb zijn werken. En dat was bedrijfsleidster in Amsterdam. Van een hele bekende tent.
Ja.
En elke dag was ik gewoon...
onder invloed.
Onder invloed, ja. Ja.
Het is toch waanzinnig. Hè? Maar dat mensen dat dan niet zien. Dat iemand niet tegen jou zegt. Hey, van Christa, misschien moeten we even een gesprekje hebben.
Nee. Misschien achter mijn rug, geen idee. Ja. Maar nooit in mijn gezicht.
Maar wat ook vaak zo is, wat je natuurlijk ziet. Is dat zolang iemand... Kijk, als jij daar komt en je bent op tijd, je werkt en je doet je ding. Dan
valt dat gewoon heel goed altijd.
Ja, dus, maar dat is ook een hele goede, slechte combinatie. Zeg maar. Dat je nog... En er zijn veel mensen die dus een verslaving hebben. En... ook nog behoorlijk kunnen functioneren in het zakenleven, in de horeca. Ja. En dan of het wordt wel gezien of het wordt niet gezien. Maar zolang jij je werk doet. Ja,
ik deed wat van me verwacht werd. En thuis, als ik dan thuis kwam, dan haatte ik mezelf weer. En hoopte ik dat ik niet wakker zou worden. Dat hoopte ik eigenlijk elke avond. Ja, dan werd je toch weer wakker. Kut, weer een dag.
Ja. En dan spullen erin en onder de douche. Ja. En gewoon weer net doen alsof er niks aan de hand is.
Ja, wel eerst gezond eten. Ik heb wel altijd heel gezond gegeten. Maar anders gingen ze het zien natuurlijk. Dus dat heb ik wel altijd gedaan. Ik ben ook helemaal medisch onderzocht.
Ja.
En wonder boven wonder. Zijn manieren, alles is oké.
Het is een wonder.
Ja, het is echt een wonder.
Maar we houden er wel aparte dingen op. Ik herken dat wel van. Ik was vroeger ook... dus alle middelen door. Maar het moet wel mijn vitamines zijn. Mijn smoothie of mijn groente. En ondertussen gebruikte ik van alles en nog wat.
Ja.
Maar goed, het hield je ook wel allemaal op de been.
Ja.
Maar thuis bij jullie werd er, je gezin van herkomst heb je al verteld. Mm. Maar ook in jouw eigen gezin. Echt praten over gevoelens of dingen die iets verder gingen?
Nee. Kijk, ik werd onverwachts alleenstaande moeder.
Ja.
Dat had ik helemaal niet zien aankomen. Mm. We waren zoveel jaar bij elkaar. En ja, we wilden heel graag een kindje. Ja. En toen werd ik zwanger. En ja, eigenlijk na mijn bevalling, 2 weken na mijn bevalling, kwam er van alles uit. Dus ja, toen was ik opeens ook alleenstaande moeder. Dat was wel echt heel, heel, heel intens. Dus,
je wilt kwam van alles uit in de relatie.
Ja, in de relatie. Bleek al heel lang een ander te hebben. Dus toen was ik opeens, op mijn 25e, denk ik, alleenstaande moeder, verslaafd.
En toen had je al 1 of had je al een kind?
Nee. Dat was mijn eerste zoon. Okay, ja. Toen ben ik naar Spanje verhuisd. Ja. Toen ben ik teruggekomen. Toen ging ik in een bar werken in de stad. En daar leerde ik mijn ex-man kennen. Hij is vader van mijn middelste kinderen. En nee, die leek eigenlijk op mijn vader qua gedrag. Ja. En ja, daar was helemaal geen ruimte voor gevoel. En we gebruikten veel. En ja, het ging echt nergens over.
Het ging ook wel ergens over. Ja. Want dat is dus... En het is iets wat ik door de jaren ook in hulpverlening waar ik werk al zoveel gehoord heb en inmiddels ook weet dat je zou denken, dan zoek je toch een heel iemand anders uit dan je ex of je vader. Maar dat gebeurt dus niet. Nee. We zoeken toch steeds dezelfde types uit.
Ja, en dat trek je ook aan. Ja, want er zit een man die niet verslaafd is en die een normaal leven leidt. Die zit echt niet te wachten op een vrouw met zo'n energie als ik op zo'n moment.
Nee, dat klopt.
En daar geloof ik heilig in.
Nee, dat is zo. Maar helemaal eens.
Ja.
Maar dus ook dat je ook weer opzoekt wat je kent. Dus ook al, het gaat mij
dat
niet om je
vertrouwd.
Vader.
Dat
je vader of je
vertrouwd.
Moeder in een kwaad daglicht te zeggen. Maar dat
nee,
was niet
helemaal
fijn.
Niet. Nee.
Dat was niet fijn. En toch zoek je zo'n man op die dan op je vader lijkt. Ja. Maar dat gebeurt dus enorm veel.
Ja.
Dat je dat zoekt wat je gewoon kent al. Ja. Maar dat was dus ook geen gezonde relatie.
Nee, helemaal niet. Toen mijn gebruik werd ook wel steeds erger. Want ik ging veel alleen uit. En dan zoveel gebruiken. En dan was hij thuis met de kinderen. En een maandag stond ik weer gewoon met een groot zonnebeeld op het schoolplein. En niks in de hand. En was ik hulpjuf of hulpmoeder. Deed ik gewoon weer wat de maatschappij van mij verwachtte, zodat niemand door had hoe het daadwerkelijk met me ging.
Ja.
En als ik er wel eens over sprak met mijn ex-man, dan was het altijd van, nee, je moet het gewoon laten rusten. En het is niet meer nu. Dus er werd ook
wat je bedoelt het verleden.
Ja, ik praat er nooit specifiek over iets, maar wel bijvoorbeeld over, ik voel me niet oké, ik voel me ongelukkig. Ja. Of er was gewoon geen ruimte voor. Dat was er gewoon niet.
Nee. Je kan het pas laten rusten als je het ook verwerkt hebt of uitgewerkt hebt. Maar we hebben het dan vaak over het verleden. Maar als het verleden niet verwerkt is, dan is het nog steeds in het nu.
Absoluut.
Je neemt het gewoon elke dag mee.
Ja.
Dus in die zin is het niet het verleden. Maar wat een transformatie. Dankjewel. Heb je.
Ja, het is niet normaal. Dat is wat ik bedoelde met zo'n bizar herstelverhaal. Ja. Nooit ooit verwacht dat ik deze trauma's allemaal met alles wat ik tot mijn 48e heb meegemaakt, dat ik dat zou kunnen verwerken en aan zou kunnen nuchten.
Ja.
Nou, dat het echt, als je me dat 15 maanden geleden had gezegd, of 14 maanden geleden, dan had ik echt gezegd, echt niet. Dat gaat hem echt niet worden. Nee. Echt niet, mensen. Ja, en dat ik dat toch voor elkaar heb geboxt. Want 14 maanden geleden kon ik nog over deze dingen niet praten zonder dat ik helemaal zat te shaken, ging stotteren en dat heb ik toch wel.
En dan is eigenlijk 14 maanden heel kort de rest van je leven.
Ja.
Ja. En wat ik ook nog wel bijzonder vond, wat je net zei, van ik gebruikte allerlei middelen. Ja. Maar cocaïne, dat was uit den boze.
Ja,
waarom dan? Ja, ik bedoel,
omdat heel veel mensen, vooral ook toen ik op straat leefde, de mensen met wie wij, de vrienden die wij hadden, toen ik met de vader van mijn oudste zoon was. Ik zag zoveel. ja, echt wel dood en verderf door cocaïne.
Ja.
Of ze rookten het, of ze snoven het. En ja, ik heb me ook nooit gerealiseerd dat ik verslaafd was. Hoor. Pas toen ik coke ging snuiven, toen pas realiseerde ik me dat ik gewoon zwaar verslaafd ben.
Mm.
Maar dat ja, dat realiseerde ik me. Ik functioneerde toch. Ik deed alles wat precies. Ik moest doen. Dus hoezo heb ik een probleem? Als ik die dingen niet meer doe, dan heb ik een probleem. En ja, in mijn ogen deed ik het allemaal wel prima met mijn kinderen en weet ik het. En ja, dus voor mij was dat echt wel de verboden. Ik had altijd zoiets, nee, dat ga ik echt nooit doen. Ik had het wel eens gedaan op een feestje, naar een festival. Ja. Of ook zo bizar, als je dan naar huis moest rijden. Dronk dat nooit op een festival, maar dan nam ik wel in de auto even Palijnen coke, zodat als je aangehouden werd en je moest blazen, dan zagen ze het niet. Als je wel. Ja, hele bizarre dingen gewoon. Ja, en tot eigenlijk 4,5 jaar geleden of zo, toen met een van mijn kinderen was ook iets heel heftigs gebeurd. 16 jaar geleden. Die was nog heel klein toen, dus daar waren niet veel herinneringen van. Maar nu dat een van hun dus ouder werd, kwamen er herinneringen. Dus en ik kwam naar beneden toe en die zei, mam, ik heb steeds dromen. Ik heb een puzzel in mijn hoofd, ik kan hem niet leggen. Ja, en dat triggerde mij naar alles terug van mijn eigen jeugd. En nou ja, toen ben ik ook in het traumacentrum opgenomen geweest. Maar eigenlijk de wachttijd van aanmelding naar het traumacentrum, dat duurde bijna een jaar.
Wow. Ja.
En ik verkocht toen coke. Alleenstaande moeder, ik had niet veel geld, afgekeurd. Dus ik ging er bijbeunen zonder dat mensen dat ook wisten. Mm. Niemand wist dat. En ja, en door eigenlijk die gebeurtenis, dus dat diegene naar beneden kwam met die vraag van, ik wil dat jij mij gaat vertellen wat er precies gebeurd is. Ja, ik zei, dat kan ik echt niet doen.
Maar over vertellen over wat er gebeurd is met wie?
Met een van mijn kinderen, dus 16 jaar daarvoor, dus 16 jaar geleden. En ja, dat kon ik, dat kreeg ik mijn strot niet uit. Ik had nog nooit over mijn eigen trauma gepraat. Laat staan dat een trauma van een van mijn kinderen kon gaan vertellen. Dus dat. En ik sliep daardoor niet meer. Ik had alleen nog maar nachtmerries. Mm. Alleen maar herbelevingen. En ja, toen dacht ik op een dag, nou ja, ik heb wel coke in huis.
Ja, maar je verkocht het dan en je gebruikt het niet. Nee.
Nee. Laat ik een lijntje nemen.
Ja.
Want misschien, ik geloof dat ik toen...
Misschien helpt het.
Ja, ik dacht, volgens mij had ik toen een afspraak op school of zo... voor een gesprek van een van mijn kinderen met een docent.
Ja.
En ik was zo moe, want ik had er dagen bijna niet geslapen. Mm. En ik kon gewoon niet. Nee. Maar ik wou het daar ook niet vertellen. Van, ik heb alleen maar nachtmerries. Ja. Dus, nou ja, toen nam ik al, en het hielp.
Ja.
Ik functioneerde.
Ja.
Dus toen ging ik dat... Ja, in het begin, de eerste maand deed ik het denk ik misschien 3 keer per week...
Ja.
En na die maand was het dagelijks.
Dat is natuurlijk zo. Als we een verslaving hebben, gaat alles van 0 tot 100 als een Ferrari. Ja.
Dat werd alleen maar meer en meer. Mm. Want je voelt het op een gegeven moment bijna niet meer.
Nee.
Het effect is natuurlijk ook heel anders. Ik ging steeds meer isoleren.
Ja.
Wilde mensen niet meer zien. Ging overal smoesjes op verzinnen. Van, ik kan niet. En dit of ik had dat. En... En toen was ik naar TCN. Daar heb ik dan wel 9 dagen niet gesnoven. Maar wel stiekem wiet meegenomen.
Wat is TCN?
Traumacentrum Nederland.
Okay,
En daar werd ik intern opgenomen. Dat had ik zo kunnen regelen dat mijn kinderen dan bij hun vader waren.
Ja.
Kerstvakantie was dat. En heb ik 9 dagen niet gesnoven. Maar wel stiekem gebloot.
Ja.
En heel veel extra medicatie meegenomen. Mm,
dat is geen goed advies als je in een trauma gaat.
Nee, verre van. Tuurlijk
te blijven. Ja.
Nou, en toen kwam ik thuis en toen is het eigenlijk wel direct wel weer begonnen.
Ja. En ik ben ook wel benieuwd, hè, want nou ja, je herstel.
Mm.
Je hebt nu je herstel. 14, het is geweldig, 14 maanden.
Ja, ik ben ook heel maar trots op. Ja.
Wat betekent, hè? Want ik vind het ook heel bijzonder hoe je dat schrijft, dat je echt op je knieën bent gegaan.
Ja.
Ik geloof daar heel erg in.
Ja.
En dat is ook wat we in de uiterste nood...
Ik heb me volledig overgegeven.
Ja.
Ik heb me echt volledig overgegeven.
Maar
echt.
Was dan ook, hè, want je hebt dan zo'n geschiedenis.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, hoe ben jij met, nou, wat we dan noemen, zucht en trek omgegaan? Had je dat nog? Kwam dat? Maar hoe heb je dat dan gedaan? De afgelopen 40
Nou, ik denk dat ik zeker wel 40, 50 keer de NA heb gebeld.
De hulplijn.
De hulplijn. Ja.
Gewoon steeds bellen en
delen. Ja, elke keer, want ik wou het gewoon echt niet meer doen. Want ik dacht echt, de volgende keer als ik weer neerga, dan is het gewoon de laatste keer.
Ja.
En wat dan? En dan weten mijn kinderen het wel. Dan zijn deze weken voor niks geweest. Ja. En nee, ik heb hele erg ze gehad. Heel erg.
Ja, maar wat waanzinnig goed dat je dat gedaan hebt. En trouwens, voor mensen die luisteren en kijken, de NA, de Narcotics Anonymous.
Ja, fantastisch.
Is gewoon nahholland.nl. Ja. Zijn website staat een hulplijn op, kan je dag en nacht bellen.
Ja.
Nou,
en ik heb daar heel veel aan gehad.
Ja,
heel veel.
Ja. Dat is de 112 voor de verslaafden,
nou,
zeg maar.
Nou, absoluut.
Hè? Dus je bent gaan bellen en dat hielp? Of tijdelijk? Of...
Nee, dat hielp. Het mag er gewoon zijn. Verzet je er niet tegen. En ik zat helemaal zo op die bank. Oh, ja. En mijn eerste oud en nieuw, mijn eerste kerstnuchter. Dat was heel zwaar. Mijn eerste verjaardag helemaal nuchter. Het was heel pittig.
Ja.
Het was echt wel heel pittig. Want mijn verslaving die zat me te schreeuwen van... Hey, je kan het nog wel een keer doen. En ga lekker los. En dat ging...
Echte gevecht.
Ik heb wel echt wel heel wat... Dat las ik ook gisteren in mijn dagboek.
Ja. En je hebt alles opgeschreven,
Ja,
zei,
ik heb elke dag met tijden, met de dagen, alles heb ik opgeschreven. Maar daarna ook gelijk alleen maar positieve affirmaties. Mm. Alleen maar, ik ben liefde, ik ben genoeg, ik ben het waard. En dus ik ben echt alles gaan resetten. Maar ook dan weer de dag daarna van yes, het is gelukt. Ik heb de duivel niet toegelaten, dank u wel God. Ja. En, echt.
Maar het is wel echt een gevecht. En dat is het. Kant God en de duivel, het licht en het donker. Hoe je het allemaal noemt. Maar dat is het wel.
Ja.
Dat is het wel. Hè, dat...
Nou, zo voelde het voor mij echt. Alsof er letterlijk aan me getrokken werd. Van kom hier jij. Naar die dark side. Echt.
Ja, maar dat, ik denk dat... Het heeft niks met geloof te maken. Nee. Maar mensen herkennen dit. Er zijn twee krachtvelden.
Ja.
Maar dat donker, dat zuigt. Hè, dat is een zwart gat. En of je het nou de duivel noemt of hoe je het ook noemt. Maar dat trek je weer daarin. Hè, en dat licht, dat moeten we zelf opzoeken. Dat geeft in plaats van dat het zuigt.
Nou,
maar
ik geloof wel in God. Ik geloof wel, God is leven en God is alles om ons heen. En ik ben ook God. En jij bent ook God. En zij is ook God. En zo. En ik vind God gewoon een hele mooie benaming voor... Of het nou universum is, welke source dan ook. Higher power, hoe je het ook wil noemen. Maar... Het heeft mij mijn leven gered.
Ja, nou, mijn leven ook. Hoor. Ja. Ik praat er niet altijd over.
Nee.
Het heeft niks met religie te maken.
Helemaal niet.
Het heeft met je ziel, met je kern te maken. En daarmee verbinding maken in en buiten jezelf.
Zeker.
Ja, supermooi. Mooi dat je het ook zo zegt.
Ja.
En de NA, dus je bent ook meetings gaan bezoeken?
Ja, ik ben uiteindelijk dus dat ik op dat seminar voor het eerst voor 1200 mensen... En toen had ik een boek gelezen over verslaving, waar ik heel veel herkenning. En die schrijfster daarvan, die ging naar meetings en op een bepaalde plek. En had daar ook een behandeling gehad. En ik dacht, ik had nog helemaal geen verstand ervan. Ik keek alleen jouw podcast en Nederlandse podcast. Yeah. Daarom ik hoop dat er nog heel veel komen.
Yeah.
En nog een andere podcast van ook bekende mensen. En zo heb ik, volgende dag heb ik die behandelkliniek heb ik gebeld. En toen werd ik aangemeld voor een avondbehandeling. Ja. Omdat ik gewoon met mijn kinderen zat. Ik heb geen contact met mijn familie. Ik heb met al mijn, de dag dat ik clean werd, met al mijn oude vrienden gebroken. Ja. En dus ik was gewoon helemaal alleen. Ik was al 6 maanden alleen met mij afkikken.
Eigenlijk was je daarvoor ook alleen.
Ja, maar nu was ik echt fysiek ook echt alleen. Maar wel bewust solitude hoor. Dat wel.
Ja.
Ik moest alles opnieuw ervaren. Elke, zelfs een auto die langs rijdt, leek wel alsof het een vrachtwagen was.
Ja.
Elke prikkel was zo ontzettend intens. Maar tegelijkertijd, de bomen waren groener. De vogeltjes chillten mooier.
Ja.
En er ging ook zo'n waas in mijn hoofd gingen weg. Ik kon intens geluk voelen. En dan belde ik mijn bonusdochter op. En dan was het echt, ik voel me zo dankbaar. En was ik heel emotioneel van dankbaarheid.
Ja,
en,
mooi.
Echt heel...
Maar dit, kijk, weet je, dit is toch een wonder als dit gebeurt.
Ja, absoluut.
Want eigenlijk jouw verhaal, als je dat zo hoort, dan denk je... de kans dat je eruit komt of dat je beter wordt, letterlijk en figuurlijk, is eigenlijk niet heel. Hè? Je bent beschadigd voor het leven, enzovoort. En toch hoeft dat niet zo te zijn. Nee. En toch is dat ook... Natuurlijk dragen we dingen met ons mee. Ja. Heb ik ook. En wie heeft het niet?
Ja. Maar in mijn beleving, ik zie het als... Ik heb een beschadiging, maar ik ben die beschadigingen niet meer. Ik hoef daar niet meer naar te handelen.
Mooi.
Ja, ja. En dat is hoe ik het allemaal heb gereset in in mijn hoofd.
Ja. Nou, je hebt ook heel veel, je zegt affirmaties en het NLP, dat neurolinguistisch programmeren.
Ja, en Australische life coach had ik.
Ja.
Dat is ook heel bijzonder, want eigenlijk dat ik heel veel ging mediteren.
Ja.
Ik doe speciaal pijnmeditaties.
Wat voor meditaties?
Pijnmeditaties, dus binaural beats. Maar ook heel veel van Joe Dispenza, Dr. Wayne Dyer.
Ja, ja, ja,
en,
ja.
Nou ja, dat soort. Ja. Ik was echt... Echt, alleen maar dat soort mensen keek ik eigenlijk de hele dag. En toen zag ik toevallig een man dansen op social media... Ja. Die allemaal captions erboven had. Dus beschrijvingen boven, een soort van woorden. En het leek net alsof hij het tegen mij had. Ik had precies op dat moment nodig wat hij zei van... You're worthy, you're enough. En dat soort dingen. Ja. En die had ik een DM gestuurd. En het bleek dus een hele bekende coach te zijn. Australische life coach. En toen heb ik mij ingeschreven voor zijn programma. En ik wist nog niet van hoe ga ik dat betalen. Want ik moest €1400 als start betalen. Okay. En daarna mocht het dan wekelijks. En ik heb alleen maar gebeden van alsjeblieft God, dit gaat me gewoon helpen. Dit gaat me te... En toen kreeg ik de energietoeslag €1400. Nee. Nou, hoe bizar. Toen heb ik gelijk ja gezegd.
Weet je, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Zo werkt het echt.
Echt, het is gewoon zo. Ja.
Het is eerst geloven en dan zien. Absoluut. En niet eerst zien en dan geloven. Het is eerst geloven en dan zien. Want met die volledige overgave, zoals je vertelt, wel heel mooi hoor.
Ja.
Ja. Ja,
dus, hij heeft gewoon mij, we hadden dan 3 keer per week, 2,5 uur een coaching op Zoom met allemaal mensen van over de hele wereld. Ja. En hij is echt een motivational. Ja. En hij was zelf ook verslaafd geweest aan de coke. 6,5 jaar geleden en nu al zo'n grote coach.
Maar dat je dan zo iemand zomaar random voorbij zit, dat is natuurlijk niet random. Maar...
Ik zat nooit op social media. Ik wist niet eens, ik heb nu een TikTok. Ik wist niet eens hoe ik dat op mijn telefoon moest zetten. Ik had gewoon een hele oude telefoon. Ja. En ik was daar helemaal niet mee bezig.
Ja.
Hij heeft mij echt aangespoord om... Hij zegt, weet je, je verhaal moet verteld worden. Mm. Je kan hier, al is iemand 1 dag minder lang bezig met recovery, met herstel.
Ja.
Dat is al waardevol genoeg. Al is het 1 iemand, Christen. Want ik toen wist nog niemand het, alleen die community en hij.
Ja.
En voor de rest niemand.
Nou, dus, nu weten veel meer mensen het.
Ja.
Maar dat
mag ook.
Ja, maar zo is het. Maar daarom doe ik dit ook. Ja. Dit is zo belangrijk. Want zoals jij... Ja, verhaal is extreem heftig, vind ik. Maar er zijn toch helaas heel veel mensen met allerlei variaties op dit verhaal.
Ja.
En die zitten er nog steeds in. Ja. Ja, dat weet je. Toch misschien even toch nog een beetje moeilijke onderwerpen. Wat jij eraan wil zeggen, over wil vertellen. Want je hebt ook nog... Ja, een van jouw kinderen zit ook nog in...
Ja, en dat heb ik ook tijdens mijn eigen herstel.
Ja.
Wat best wel heel zwaar was. Want dat was natuurlijk ook af en toe wel triggering. Ja, hoe dat nu met hem is, we hebben dan weer wel even contact, dan weer niet. Maar verslaafd aan lachgas.
Ja.
En ja, ik persoonlijk vind echt dat daar veel te weinig over bekend is. Wat de gevolgen kunnen zijn, wat de schade lichamelijk is. Nou ja, de hele generatie gaat er gewoon aan kapot. Want het is best wel makkelijk verkrijgbaar. Ja,
makkelijk.
En hoe het gedrag... beïnvloed. Het is echt heel, heel, heel intens.
Je hebt het echt van dichtbij meegemaakt. Ja, wat het doet. Ja.
Ja, en het is echt hartverscheurend. Hmm. Echt hartverscheurend.
Maar is toch voor jou ook dubbel hartverscheurend? Je eigen verhaal en dan ben jij in herstel. Ja. Maar is een van jouw kinderen zit er nog aan.
Ja.
Hoe ga je daar mee om? Of hoe ga je er niet mee om?
Nou ja, ik heb veel natuurlijk naar jou gekeken. Jij bent ook familiecounselor. Ja. Dus ik heb eigenlijk wel, en ik heb ook Barbara Dekkers. Ik weet niet of je haar kent. Zij is een Amerikaanse familiecounselor, expert.
Okay.
En daar heb ik ook een training bij gedaan.
Oh, fijn, ja.
Van hoe je in godsnaam moet omgaan met iemand waar je zielsveel van houdt. Ik wilde hem redden, helemaal. Omdat ik zoiets had... Ik had het ook. En toen hij uiteindelijk wist dat ik het hem ook verteld had. Van ik ga nu naar meetings. En ik zit in een avondbehandeling. Ja. En weet je, als ik het kan, dan kan jij het ook, schat. Weet je wel? En, ik zeg, en toen had ik nog de fantasie van hoe vet zou het zijn om samen naar meetings gaan. En dat was nog mijn, mijn hoop. Ja. Maar ja... Nee, dat, kijk, hoe het nu met hem is, daar kan ik niks over zeggen. Nee. Geen idee. Zelf is hij ervan overtuigd dat hij er zelf van af kan blijven. Ja. En dat hoop ik voor hem.
Ja.
Als hij een beetje inner strength van mij heeft geërfd, dan zal het hem wel lang lukken. Maar op een gegeven moment...
Ja. Nou ja, hij moet het zelf doen. Jij kan absoluut. Het niet voor hem doen. Maar wat je natuurlijk nu wel doet, is het allerbeste voorbeeld aan hem geven.
Ja. Ja.
Weet je, en dat werkt altijd door.
Ja.
He, dus energiematig, gewoon hier op elke manier werkt dat gewoon door. Dus dat is, je weet het, je kan niet iemand anders probleem oplossen. Nee. Maar je kan wel, door wat je nu doet, werkt dat wel door.
Ja.
Want verslaving is een familieziekte. Nou, dat is super duidelijk. Dat is wel duidelijk.
Ja.
Maar ja, jij bent er nu uit. Je hebt superveel werk verricht in 14 maanden. Ja. Ik heb echt de eerste 14 maanden, denk ik, uit het raam gekeken de helft van de tijd.
Ja, die eerste 6 maanden. Nou ja, eigenlijk wel totdat ik een maand geleden weer ben gaan studeren.
Ja.
Ben ik eigenlijk wel altijd alleen thuis. En ik kom eigenlijk alleen maar buiten met hele lange wandelingen met mijn honden. Mm. Maar dat deed ik ook toen ik in gebruik was. En voor de rest, ja, ik heb met iedereen gekapt. Ik heb geen familie, dus het zijn mijn kinderen. En that's it. En dat, ik denk dat het daarom ook wel versneld is gegaan. Omdat ik niet heel veel andere prikkels had. Ik kijk ook geen tv, ik kijk geen nieuws. Ik kijk ik luister ook niet. Nee, ellende. Ja, dat,
Nee, maar je bent hier gestort in herstel in de breedste zin. Hè?
Ja, daar ben ik vooral ook van. Echt herstellen van mijn trauma's. Ja. En het herstellen van... hoe ik naar mezelf over mezelf dacht en hoe ik naar mezelf keek.
Van alles.
Ja.
En dat heb je wel echt met twee handen aangepakt.
Ja, ja, het was dat of, of er nu niet.
Maar dat is ook, en dat vind ik fantastisch aan jou en jouw verhaal. Dat is ook wat ik iedereen gun, maar wat ook vaak, waardoor het misgaat, laat ik het omdraaien. Ik maak het heel ingewikkeld voor mezelf nu. Waar het vaak misgaat, is dat mensen dat juist niet doen.
Nee.
Veel te makkelijk. Ik heb een avondbehandeling, ik heb een dagbehandeling gehad.
Ja.
Ik ben 3 keer bij meeting geweest. En het zal wel goed komen. Ja. Nou, vergeet het maar.
Ja.
Hey, het is toch een gevecht. Je zal echt, en dat heb je, dat hoor je in jouw verhaal. Je hebt 100% en allerlei dingen. En het zijn niet alleen die meetings. Je hebt zo'n coach, je hebt dit, je hebt dat. Hey, je moet je mind en je lijf volstoppen met herstel op elk gebied.
Elke dag.
Ja, elke dag. En het is ook fijn. Ja. Het, als ik zeg het moet, dan klinkt dit een beetje als... Ja, het moet.
Nou, ik denk dat het toch echt wel nodig is.
Het is nodig. Ja, maar het is ook fijn. Het is ook leuk, want het geeft zoveel.
Ja.
En je haalt er zoveel uit.
Ja.
Ja.
Ik had nooit verwacht ooit in mijn hele leven dat ik 2 keer per dag op mijn knieën zou bidden naar God of universum, hoe je het ook wil noemen. Nooit, maar dat zijn echt de momenten dat ik echt connectie maak met mezelf.
Wat mooi.
Ja, echt. Ja. Als ik heb echt wel dagen dat ik voel dat ik moet huilen, maar dat het niet komt.
Ja.
En ja, dan ga ik bidden. Maar ook gewoon de tijd. Soms weet ik niet eens wat ik moet zeggen. Dan ben ik gewoon best wel heel lang stil. En dan komt het. En dan op. Ik ga ook even stil worden.
Je raakt mij er ook mee. Want dat raakt mij ook. Want dat weet je, want ik doe precies hetzelfde al 14 jaar lang. 14 maanden of 14 jaar. Want dat realiseer ik me ook van. Ook al mensen kijken misschien tegen mij op. En hoop vooral van niet. Ik kan 14 jaar clean zijn.
Mm.
Voor mij is het soms ook nog een gevecht. En niet of ik ga gebruiken of niet.
Nee.
Maar de dark side is niet helemaal weg.
Nee.
En die praat nog van links en rechts. Soms niet altijd, maar met periodes wel.
Mm.
En ik heb ook zoiets van, ik weet wel wat ik niet moet doen. Maar heel veel wat ik wel moet doen. Ja. Ik vraag ook elke dag begeleiding, leiding.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, wat jij zegt. Hè, als ik bid naar God, maak ik eigenlijk contact met mezelf.
Ja. Ja.
Met mijn innerlijk.
Dat is kom natuurlijk... ik echt tot de kern.
Ja, mooi.
Echt, want je kan gewoon alles zeggen. En ik zeg het ook elke dag weer. Van, ik geef me volledig over. I got faith and I trust the process.
Schitterend.
If I can, so can you. Ja, en dat is echt mijn...
Echt heel, heel mooi. Ik ben heel blij en dankbaar dat je hier bent. En heb jij nog... ik vraag eigenlijk altijd bijna altijd aan gasten. Als nou iemand kijkt die denkt, wow, dit is wel een heftig verhaal. Of ik herken daar delen aan, hè, of stukken in. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Je mag het in de camera zeggen, je mag het gewoon zo zeggen. Een vrouw, een man die nu kijkt, die denkt, wow, ik herken hier heel veel.
Nou, vooral weet dat je niet alleen bent. Vooral dat. En dat als ik het kan, jullie het ook zeker kunnen. Echt. En vooral niet opgeven.
Ja.
Vooral dat, niet opgeven. Dat, ja, dat is echt bij mij. Dat staat boven mijn laptop, hangt het zo groot. Je stopt pas als het lukt. Ja. En never give up. Ja, ik denk dat dat wel... En gewoon eerlijk blijven, echt naar jezelf.
Ja.
En echt... Rita, of hoe zeg je nou het? Ja, ik heb Engelse coaching gehad. Ja. Dus ik heb geleerd mijn gevoel. Ja. Maar weet je, reach out. Dus ja. Vraag hulp.
Ja.
Bel desnoods NA. Ja. Bel de buurman. Het maakt niet uit. Maar ga niet in je eentje zitten. Want dan is het gewoon heel dichtbij.
Ja, dat is het.
Ja.
Ja. Nee, in ons eentje komen we er niet uit.
Nee, echt niet.
En dat hoeft ook niet.
Nee. En je bent echt niet alleen.
Nee.
Echt niet.
Nee. Nou. Heel erg mooi en dankjewel, Christa.
Ja,
en jij
ook bedankt.
Ja, nou, ik vind het fantastisch dat je hier bent en dat je dit allemaal deelt met ons. En ik ben ook benieuwd naar de mensen die hier naar kijken en luisteren. Ik hoor heel graag je reacties op dit heel intense verhaal. Je hebt mij geraakt. En dat gebeurt ook niet elke dag. Dat vind ik heel mooi. En dus ik wil jou bedanken. Je bent niet in beeld, maar je zit wel, de bonusdochter, voor het meekomen en ook jou steunen. Ja. En natuurlijk alle mensen die kijken en luisteren, dank jullie wel. Ja. Deel dit, zeg ik elke keer met andere mensen, omdat het zo belangrijk is.
Ja, heel graag zelfs. Ja, die taboe moet eraf.
Precies.
Het stigma moet eraf.
Dat.
Ja.
En abonneer je op het kanaal, want ik ben nog lang niet klaar. En like de video, zo wordt het verspreid.
Mm-hmm.
En ik hoop je te zien. En, ik vergeet het wel lang, ik wil mijn sponsor bedanken. Spoor 6, verslavingszorg op niveau. Want die maken deze podcast echt mogelijk.
Ja.
En ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel.
Graag gedaan.